de genade van de Heer. Ik dacht, Johan, wat heb je toch een mooie naam. De genade van de Heer. En dat die maar volop door jou heen mag werken. En voor alle Johannessen in ons midden. Misschien heb je het wel als tweede of derde naam. De genade van de Heer. Dus in een donkere periode gaat de genade van de Heer spreken. En dan staat dat hij verkondigde. Nou, dat woord, dat duidt op het proclameren, het verkondigen, wat een heraut doet. Weet je wat een heraut is? Dat is iemand die, als er ergens een koning aankwam, die ging er vooruit met zijn trompetten. De koning komt eraan. We hebben dat gezien toen Willem-Alexander werd ingehuldigd. Hij had het koningsding ondertekend en dan komt hij daarna die troonzaal in en dan ging de herauten vooruit. De koning. Nou, en daar, de bedoeling is dat je dan in je mooie kleren klaar zit. En dat was ook zo. Johannes was zo'n heraut. En het mooie is, als je kijkt naar wat ik maar even vandaag noem de opdrachtdienst van Johannes, dan zie je dat hij als babytje, als hij opgedragen wordt aan de Heer, dat zijn vader Zacharias over hem profeteert. En die spreekt de woorden, en jij kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste God. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van zonden. Een geweldige belofte op dit babytje. Hoe gaaf is dat als, ook voor ouders, hè? Als je kind opgedragen is en dat je weet dat er zo'n belofte van de Heer op zo'n kind rust. Een belofte die overigens een directe verwijzing is naar Jesaja 40, de tekst die Matthäus hier ook aanhaalt. Luid klinkt de stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. En dan is het nu zover. Dan staat Johannes daar, inmiddels als een volwassen vent, helemaal in zijn bestemming, zou je kunnen zeggen. En dan gaat hij een hele belangrijke boodschap roepen. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Nou, even belangrijk tussen twee haakjes. Het koninkrijk van de hemel, zoals Matthäus dat hier noemt, daar moet je je niet een plek, de hemel als een soort plaats voorstellen. Het is Matthäus zijn manier om over het koninkrijk van God te schrijven. Toen Matthäus zijn evangelie schreef, schreef hij dat met name voor Joodse lezers. En misschien weet je wel dat de Joden vermijden om de godsnaam uit te spreken. Dus waar de andere evangelisten het hebben over het koninkrijk van God, doet Matthäus dat consequent, het koninkrijk van de hemel. Ze bedoelen hetzelfde, namelijk die plek waar God als koning heerst. En de bedoeling is dat dat zowel in de hemel als op de aarde is. Amen. Deze oproep van Johannes, kom tot inkeer, want het koninkrijk is nabij. Dat appelleerde dus aan die verwachting. En in die donkere jaren, 400 lang geen spreken van de Heer. Mensen herkenden het. Dit is spreken van de Heer. En dat had een mega impact. Uit Jeruzalem, uit heel Judea. Uit het hele gebied van de Jordaan stroomden de mensen naar Johannes toe. Eigenlijk staat daar in één zinnetje dat het een waanzinnige opwekking was. Dat is een grote opwekking geweest. Die doop van Johannes, daar kom je meer over tegen in de Bijbel. Dat is echt bijzonder geweest. Het is echt een enorme wegbereider geweest voor het evangelie. En het verhaal van vandaag gaat eigenlijk verder over hoe je op twee manieren kunt reageren op deze door God gegeven oproep. Kom tot inkeer, want de koning komt eraan. Allereerst zie je daar de mensen uit het volk. De mensen die kwamen om zich te laten dopen. Mensen die de oproep om tot inkeer te komen serieus namen. En NBG noemt het woord inkeer. En ik vind dat een mooi woord, want dat woord inkeer, dat heeft iets over naar binnen keren. In jezelf. En eens kijken van, hoe is het eigenlijk met mijn hart? Hoe is het eigenlijk met mijn leven? Ik zeg wel dat ik een koning verwacht. Maar is mijn hart, is mijn huis op orde, zodat ik die koning kan ontvangen? Ik denk dat je misschien wel net als ik herkent van, we maken allemaal af en toe ons huis schoon. De een is daar wat beter in dan de ander. Maar ik weet toen bijvoorbeeld Suzanne ging trouwen en wij het hele huis vol gasten hebben. Nou, toen heb ik gepoetst in mijn huis. Zo poetsen wij als er belangrijk bezoek komt. De koning of je schoonmoeder. Dus eigenlijk wat je hier ziet gebeuren van, ja, is mijn hart wel op orde? Of zijn er toch nog dingen waar ik voor tot inkeer moet komen? Het effect was dat mensen tot berouw kwamen, tot bekering kwamen. En dat waren harten die later, even later, allemaal klaar waren om Jezus als Messias te ontvangen. Bijvoorbeeld in Handelingen, daar lezen we verschillende keren over de Joden die de doop van Johannes gehad hadden. Paulus komt in Efeze, in het huidige Turkije, komt daar Joden tegen. En dan vertelt hij zo over Jezus en over de Heilige Geest. En de Heilige Geest, daar hebben ze nog nooit van gehoord. En dan vraagt Paulus, maar in welke naam ben je dan gedoopt? Ja, we hebben de doop van Johannes gehad. En dan vertelt hij ze meer over het evangelie. En dan laten ze zich prompt nogmaals dopen, maar dan nu in de naam van Jezus. Apollos was ook zo'n vent. Apollos, die kom je in de Korinthebrief tegen. Waar een leider, waar Paulus veel mee samenwerkte, had de doop van Johannes ontvangen. Die lui zijn erbij geweest. En die zie je de effecten van later. Maar als ze meer over Jezus horen, plons, opnieuw dat water in. Even tussen twee haakjes. Je leest nergens dat iemand zegt, oh, maar ik ben al eens een keer gedoopt. Dat is interessant, hè? Zodra ze horen over Jezus, en dat doet iets in mijn leven, plons. Radicaal. Dopen. Dat lees je in het hele testament. Oké, die was even tussen haakjes. Maar tussen haakjes is soms belangrijk. Nou, er kwamen, je hebt dus het volk, en er kwamen ook de Farizeeën en de Sadduceeën. Nou, daar ga ik even wat achtergrond over geven, want die Farizeeën gaan we natuurlijk dat hele evangelie tegenkomen, hè? Want daar ligt Jezus nog wel eens wat mee in de klins. Eerst de Sadduceeën. In de tijd van Jezus waren de Sadduceeën, dat was zeg maar de aristocratie van het Jodendom. De hoe heurt het eigenlijk groep. De lui van standing. Belangrijke priesterlijke families behoorden bij die groep. De Sadduceeën kenmerkten zich doordat ze alleen maar wilden leven bij de 5 boeken van Mozes. Bij de Pentateuch. En dat alles, dat weten we uit de evangelie, alles wat met toekomstig leven te maken had, en bijvoorbeeld met de opstanding uit de dood, dat verwierpen ze. Ja, van deze groep is eigenlijk na de verwoesting van de tempel, 70 na Christus, niet veel overgebleven. Daar hoor je niet zoveel meer van. De Farizeeën, dat was eigenlijk een groep, je zou kunnen zeggen onofficiële, maar wel een hele machtige, wij zouden zeggen een lobbygroep, van voornamelijk leken, met hier en daar ook een priester erbij. En deze groep die had als doel om Israël te zuiveren en dat we vooral weer door veel onderwijs strikt de Torah naleven. Op zich helemaal niet een fout doel, hè? Dat was echt, ze wilden kiezen voor een zuiver leven. Hoe het werkte bij de Farizeeën is dat ze behalve die 5 boeken van Mozes, de Torah, dat ze daar allerlei geschriften aan toevoegden met hun eigen traditie van hoe je dat dan uit moest leggen en eigen traditie van hoe je dat dan uit moest voeren. En het geheel daarvan werd één groot strikt, star, religieus systeem. Met zij die zich daaraan hielden, dat er ook veel trots was. En dat ze neerkeken op degene die zich daar niet aan hielden. Zij stelden het bestuderen van de Torah gelijk aan aanbidding in de tempel. He, uit die stroming, ik moest meteen aan de film Jentel denken. He, van het belang van het studeren van de Torah. Misschien is het wel daardoor juist dat deze groep de verwoesting van de tempel wel overleefd heeft. En dat is verder gegaan in de rabbijnse stromingen. Met alle rabbijnen. Nou, Jezus, die botst regelmatig met die fariseeën. En ik zou het willen voor in de preek van vandaag. Eigenlijk waar Jezus tegen botst is tegen het buitenkant gedrag. Van je doet wel dit aan de buitenkant, maar van binnen ben je niet veranderd. Ook botst Jezus als het gaat over politiek inzicht met de fariseeën, omdat die heel strikt nationalistisch waren. Het ging alleen om dat volk. Terwijl Gods plan altijd het universele plan is, met alle volkeren, alle culturen. Nou, deze fariseeën kwamen dus ook een kijkje nemen bij Johannes. Niet om tot inkeer te komen, niet met die houding van eens naar binnen kijken. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen met die ondoordringbare buitenkant. Nou moet ik ook even pleiten hoor, voor de fariseeën. Voordat we ze helemaal als boeven neerzetten, want dat waren ze zeker niet. Want eigenlijk moet je zeggen dat verlangen om zuiver volgens de Torah te leven, dat dat op zich een mooi verlangen is. Het punt zit hem in dat het zo'n knellend religieus systeem is. Ik heb even zitten zoeken van, maar wat kunnen wij dan daarmee? Waarmee moeten wij dat vergelijken? Hoe zou dat er in onze tijd uitzien? En ik moest aan iets heel anders denken, ook iets extreems. Ik moest denken aan de televisieserie Schone Schijn. Of Keeping Up Appearance. Wie kent het? Ja, hè? Nou, voor wie het niet kent. De hoofdpersoon is Hyacinth. Op zich een eenvoudige vrouw, maar die vooral aan de buitenkant wil laten erop laten lijken alsof ze uit hoge kringen komt. Hè? Dan heeft ze een man, Richard, die een beetje als een slaafje al haar grollen toch maar aan voldoet. En ernstig lijdt in dat huwelijk. En wat Hyacinth probeert met haar dinertjes en met haar buitenkant gedrag is om altijd indruk te maken op de majoor en noem maar op. Het probleem is echter dat ze ook nog een wat simpele en wat asociale familie heeft. Hè. Een Daisy en een Onslow en die altijd op het verkeerde moment, net als zij weer indruk wil maken op mensen, komen die weer opdagen. Nou, je ziet het plaatje ongeveer voor je. Hè. Wat ze niet merkt of niet wil zien, is dat eigenlijk een heleboel mensen zich ongelooflijk irriteren aan haar. He? En wie heeft met deze vrouw een echte, diepe relatie? Een vrouw die helemaal leeft voor de buitenkant. Nou, een beetje extreem. Dit is zo'n televisieserie, ik weet niet of je dat kent, dat de een dat wel wil zien en dat Pieter altijd allergische reacties van krijgt. Zo van, mag dit uit? He? Zo wil je toch niet zijn? Toch? Nee. De vraag waar ik mee bezig ben geweest is, of zou het zo zijn dat een beetje van dat in ons allemaal zit? Zou er iets van een fariseer, iets van een Hyacinth in ons allemaal zitten? Zijn er misschien in al onze levens wel momenten dat we de schone schijn ophouden. Dat je die ander niet jouw binnenkant laat zien. Je zou kunnen zeggen in Israël, waar ons verhaal van vandaag speelt, daar zag dat er heel religieus uit. Misschien zou je zeggen van nou, op de Bijbelbelt in Nederland ziet het er misschien ook wel religieus uit. Maar hoe ziet dat er dan uit in ons Amsterdamse setting, in onze levens? Want misschien is ons buitenkant gedrag wel zichtbaar in hele andere dingen. Mag ik je even een raar voorbeeld geven? Voorheen deed ik altijd mijn boodschappen bij Albert Heijn. Dit is geen reclamepraatje. Maar toen Suzanne Engeland ging en wij wat extra kosten kregen, was een van mijn veranderingen die ik aanbracht om boodschappen te gaan doen bij de Lidl. Dat scheelde 20 tot 25 euro per week. Ja, zo. Toch een reclamepraatje. En vanwege dat zo, toen Suzanne terugkwam, dacht ik, weet je, ik blijf daar gewoon mijn boodschappen doen. Maar nou heb ik iets raars ontdekt. Ik kwam daar een poosje geleden mijn buurman tegen, die zichtbaar schrok. En toen snel een excuus maakte van, ja, ik moet nog even een klein dingetje hebben. Toch wel handig, hè, zo'n Lidl zo dichtbij. Op een ander moment kwam ik mijn overburen tegen met een volgeladen kar. Die schrokken en een ander pad inreden. Die kennelijk niet betrapt wilden worden met hun volle kar bij de Lidl. Toen ontdekte ik dus iets raars. Mijn conclusie was, kennelijk woon ik op de Buikslotenbreek in een wijkje met Albert Heijn mensen. En is het eigenlijk not done om Lidl mens te zijn. Waarom doen wij dat? Dat is toch haaiezind gedrag? Wat voegt dat toe aan ons? Wat levert ons dat nou toch op? Volwassenen zeggen vaak over hun tieners. Tieners, oh, die doen echt alles om erbij te horen. Tieners hebben echt last van peer group pressure. Maar hoe zit dat dan met volwassenen? Doen wij dat dan niet meer? Ik denk dat ik honderden voorbeelden kan noemen. Maar ik noem alleen maar even, waarom floreert er een modewereld met merkkleding? En is het belangrijk dat je het goede merk aan hebt? En hoezo is er een hele markt van nepmerken voor zij die merken niet kunnen betalen? Toen ik daarover dacht, ik heb mijn neptasje bij me. In Turkije gekocht. Een Gucci. Het is nep. Maar ik vond hem wel leuk. En ik noemde 2 weken geleden al het feit dat we onze cv's oppoetsen. Zou er toch ook een beetje een haaiezind ook in ons allemaal zitten? Ijo. En ik dacht, weet je, wij hebben in onze maatschappij misschien niet zozeer te maken met dat je constant religieus beoordeeld wordt. Maar we leven wel in een maatschappij waar je constant op uiterlijk beoordeeld wordt. Je looks. Op je uiterlijke gedrag. En dat, lieve mensen, is hartstikke schadelijk voor jouw mens zijn. Zal ik je vertellen waarom? Eigenlijk omdat het je van binnen, als je niet hier leeft, maar daar leeft, zeg ik altijd maar, wat er gebeurt is dat je vervreemdt van jezelf. Maar als jij hier leeft, vervreemdt dat je ook van die ander, die vooral niet mag zien wat er hier gaande is. Maar bovenal vervreemdt het je ook in de relatie tussen jou en je schepper. Religieuze systemen of maatschappelijke systemen hebben altijd schadelijke invloed op je relaties. En daar sta je dan als mens. Geschapen om in verbinding te leven met je schepper. Met jezelf, met die ander. En de werkelijkheid is vervreemding. Tijd om tot inkeer te komen. Vind je niet? Tijd om eens naar binnen te kijken. Tijd om ruimte te scheppen in je hart, zodat die koning die eraan komt je weer heel kan maken. Dat hij koning en heelmaker mag zijn in je leven, zodat je leven vrucht gaat dragen. Nou, dan komen daar die fariseeën en dan hoor je felle bewoordingen bij Johannes. Adderige broed. Heb je die al eens om je hoofd gehad? Adderige broed. Mag ik je even een tip geven voor als je je Bijbel leest? Want als je dit in je stille tijd leest en denkt, oh, de Heer zegt tegen mij, adderen gebroed, dan gaat er iets mis. De tip is dit. Als je stevige bewoordingen tegenkomt, zoals hier bijvoorbeeld bij Johannes, de Heer is genadig, of bij Jezus, of bij Paulus, want Jezus en Paulus kunnen er ook wat van, let er dan altijd op in het Bijbelverhaal tegen wie zegt hij dat. En dan zul je ontdekken dat hier, zoals hier bij Johannes, maar ook bij Jezus en Paulus, dat die altijd stevig tekeer gaan tegen mensen of systemen die ons mensen weer in een religieus juk willen brengen. Stevige bewoordingen kom je altijd tegen daar waar de genade om zeep geholpen wordt. Door een religieus systeem. Dus denk niet als je stille tijd hebt, oh, de Heer bedoelt eigenlijk, oh, ik ga in het vuur en ik ben een adder gebroed. Nee, dit gaat tegen de fariseeën die jou in dat systeem willen hebben. Johannes zegt tegen ze, van, bedenk nou maar niet dat jij je kunt beroepen op je traditie. Dat het wel oké met je is vanwege je religieuze systeem, omdat je van Abraham afstamt. Het gaat niet over je afstamming, het gaat over hoe je je leven leeft. Leef je van binnenuit of leef je aan de buitenkant? Het gaat niet over religie, maar het gaat erover of je leven vrucht draagt. Want daartoe ben je bestemd. Nou, en daar gaat het in die verse over. Over bomen die geen vrucht dragen en die dan omgekapt worden. Dat zijn, en dat koren, dat kaf van het koren dat verbrand wordt. Beeldig uit een agrarische cultuur waar dit heel normaal is. Ik denk dat in onze cultuur het zo is. En dan moet ik even als Amsterdammer, begeef ik me op glad ijs. Maar volgens mij is het zo dat als een melkkoe geen melk geeft, dan wordt het een slachtkoe. Want hij is gewoon bedoeld voor melkkoe. Zo simpel is het. Dus daarmee moet je dat vergelijken. Kaf van het koren dat verbrand wordt. Dat is kaf, dat zijn iedere graankorrel, heb ik gelezen, heeft 4 schutblaadjes. Ja, dat is het kaf. Waar het om gaat is om de korrel. Die kaf zijn er even tijdelijk aan de buitenkant. Je zou kunnen zeggen, het gaat om de korrel. En Johannes zegt hier dat het het werk van de Heilige Geest is om het kaf, waar het niet om gaat, dat hij dat van ons afhaalt. Ik denk dat je ook mag zeggen, het is niet zondig dat een graankorrel schutblaadjes heeft. Het buitenkant is niet per definitie zondig. Alleen, je kunt je afvragen, draagt het ook vrucht? En de vraag van vandaag is, mag de Heilige Geest daar eens meekijken in jouw leven? Wat is graan? Wat is kaf? Durf je het aan om naar binnen te kijken? Durf je te kijken van hoe leef ik eigenlijk? Leef ik van binnenuit? Of leef ik heel erg aan de buitenkant? Hoeveel haaiensint gedrag heb ik? En misschien moeten we zeggen, dat hoeft niet per se zondig te zijn. Maar je kunt je wel afvragen van die dingen. En hoeveel belang hecht je daar dan aan? Wat voor waarde voegt het dan toe als je bij Albert Heijn boodschappen doet? En iedereen. Wat voor waarde voegt het toe als jij helemaal hip en met de best looks tevoorschijn komt? Hoe belangrijk zijn die dingen voor je? Het verschil in de levens van die twee groepen mensen, van de mensen die tot de doop van Johannes kwamen en van de fariseeën, de effecten in die levens, die verschillen zijn heel groot. In Lucas 7 staat een discussie waarin Jezus de bediening van Johannes bevestigt. Hij zegt, ja inderdaad, hij was die profeet. Hij was die Jesaja 40 figuur. En dan staat er, en alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, voegt Lucas er aan toe, bracht hulde aan God en aan zijn gerechtigheid. Zij hadden zich immers laten dopen door Johannes. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het plan van God. Die ondringbare muur waar zelfs God niet doorheen komt. En dan staat er, zij hadden zich immers niet laten dopen door Johannes. Dus tot inkeer komen en je laten dopen. Belangrijke stappen om te zetten. En we gaan daar volgende week natuurlijk iets dieper naar kijken. Want toevallig is er dan het stukje over de doop van Jezus aan de beurt in onze doopdienst. Hoe is het mogelijk? Dopen is een hele belangrijke stap in dat proces dat Jezus jou heel maakt van binnenuit naar buiten toe. Zijn plan met jou en mij is dat hij je een mens maakt uit één stuk. Ik vind, daar past het woord integriteit bij. Binnen- en buitenkant die overeen komen. En zo ben jij bedoeld en zo zal jouw leven vrucht dragen. Amen. Zullen we bidden? En als je dat wil, kun je in je hart mijn gebed gewoon meebidden. Heer, ik wil u alle ruimte geven om bij me naar binnen te kijken. Komt u maar binnen. Wees Heer in mijn leven. Heer, want als we echt doorhebben hoe u met uw genade deze heelheid aanbiedt. Als we echt doorhebben hoezeer u erop uit bent om ons tot een mens uit één stuk te maken. Dan is het niet een moeilijk gebed om te zeggen, Heilige Geest, ga uw gang. Scheid maar kaf van koren in mijn leven. Wilt u me laten zien waar het buitenkant gedrag is in mijn leven? En wilt u me laten zien wat dat doet in mijn leven? Of dat schadelijk voor mijzelf is? Of het een te grote plek heeft? Wilt u met uw licht daarop schijnen? Heer, want niemand van ons wil als een hyacint zijn. Ik denk dat ik voor ons allemaal mag zeggen, Heer, wij verlangen ernaar om een mens uit één stuk te zijn. Maar kennelijk hebben we het af en toe nodig. En verschuilen we ons achter een buitenkant. Wilt u ons laten zien wat u daarvan vindt? Want misschien zijn er sommige momenten dat u andere opties heeft. Dat u zegt van, joh, dit doe je vanwege iets pijnlijks van binnen. Mag ik even bij die pijn komen? Mag ik jou heel maken? En ik bid u voor dat proces hier. Dat we mensen zullen zijn die heel van binnen, heel van buiten zijn. Mens zoals u dat bedoeld heeft. En ik wil graag tegen u zeggen, Heer, ga uw gang. Doe dat maar in mij. En als jij dat ook wil, zullen we dan samen amen zeggen. Amen.